Fijn dat je luistert naar de podcast Vragen naar Zin. Ik ben Marieke Lips, psycholoog en betrokken bij Mensbeeld. In deze podcast gaat Arie Berghoff, eigenaar van Mensbeeld, in gesprek over zingeving. Zingeving is vaak een lastig te omschrijven woord. Tegelijkertijd hebben we er allemaal mee te maken. Samen hebben we een missie. Zingeving bespreekbaar, verwerkbaar en toepasbaar maken. En wij hebben er zin in.
Vandaag ben ik dicht bij huis, want ik woon natuurlijk zelf in Dordrecht. En vandaag ben ik in Ridderkerk bij Willy. En Willy, zou je jezelf even willen voorstellen?
Ja, ik ben Willy Schuurman. Ik werk voor Maxima Leven, Stichting Maxima Leven. En Maxima Leven is een stichting met de wens, de bedoeling om vooral de kwaliteit van leven te vergroten voor mensen die in een zorginstelling wonen. En ik heb altijd in een verpleeghuis gewerkt, in het Parkhuis in Dordrecht. En daar was ik jarenlang activiteitenbegeleidster. En daarna werd ik coördinator van de dagbeleving.
Hartstikke mooi. Maar ik wil ook natuurlijk weten, wie is Willy?
Nou, daar ben ik al 53 jaar mee bezig om daarachter te komen.
Yeah.
Nou, ik denk dat ik als jong meisje het altijd wel in me had om te zien naar mijn naasten of zo. Omzien naar degene die wat zwakker in de maatschappij stonden. Ik vermoed ook dat het te maken heeft dat ik als baby geboren was. Ik ben de jongste thuis. Mijn moeder was net bevallen van de derde. En toen kwam ik, toen was ze al zwanger van mij. En ik heb wel lang gehoord dat ik ongewenst was. En dat heb ik ook lang gevoeld. Ik vermoed ook dat het ermee te maken heeft hoe mijn ontwikkeling is van de afgelopen 53 jaar. Ik denk dat dat ook wel een beetje te maken heeft als ik wil omzien naar mijn naasten of degene die er niet toe doen of die er niet lijken toe te doen, dat die voor mij heel erg waardevol zijn. Dus elk mens die ademt, verdient liefde en aandacht.
Ja. Je zegt op een gegeven moment, je wordt geboren. Waar ben je geboren overigens?
Ik ben een schapenkop, ik kom uit Dordt.
Je komt uit Dordt. En hoe merkte je dan dat je het idee had van, ik ben niet gewenst?
Nou, het was sowieso een verrassing dat ze al gelijk zwanger was na mijn broer, zeg maar. En ik denk ook door verwijten van, ja, maar sinds jij geboren werd, kreeg ik een kunstgebit. Sinds jij geboren werd, moest ik een bril. Sinds jij geboren werd, weet je, elk waren de verwijten. Maar ook van, wie ben je nou eigenlijk? Je stelt niks voor, je kan niks. Ik weet nog dat het gezin van zes, waarvan ik dan de jongste was, dat vader, moeder en mijn zus en mijn twee broers aan tafel zaten. En tijdens de maaltijd, ieder had een vork en mes in handen. En dan gingen ze standpunt met dat bestek aan de tafel en dan gingen ze een lied voor me zingen. Dat was dan Wilde Jankert. En dan gingen ze net zo lang met dat bestek op de tafel slaan totdat ik ging janken. En dat lukte natuurlijk. Ja. Ik was echt een klein grietje. Of ze gingen met die vijf vingers, alle vijf, gingen ze naar mijn gezicht wijzen en dan prrr, net zo lang totdat ik ging huilen. En dat gebeurde dus ook. En op wie wachten we weer? Op Willy. En die gooit de melk weer om. Willy. Ja. En als je dat jaar in jaar uit zo, ja, te horen krijgt, dan word je wel heel onzeker van.
Hoe heeft het je gevormd?
Ik ben er heel sterk door geworden.
Ja.
Heel sterk, ja. Ja.
Dan deze podcast gaat over zingeving. Hè? Mm-hmm. En zeg maar zo'n, nou, mag ik wel zeggen, pijnlijke ervaring, jeugdervaring. En je zegt al van, dat heeft me sterker gemaakt. Heeft het je sterker gemaakt om meer te beseffen van wat je wel kunt?
Absoluut. Ja. Ja, ik weet nog, ik denk dat ik was nog geen 10, ik denk dat ik een jaar of 8, 9 was. En als klein kind weet ik dat ik hardop uitgeroepen. En toch, ik ga later iets doen wat heel belangrijk is. En dat is voor heel Nederland. En het komt op het journaal. Geweldig. Ik had geen idee waar ik het over had.
Maar die innerlijke kracht,
ja, die is altijd gebleven.
Ja.
Ja, ja. En of het waar is, weet ik niet. Maar de huisarts heeft tegen mijn moeder gezegd, dat kind dat is lachend geboren. Waarschijnlijk is het niet waar, maar ik ben wel een lachenbek. En soms is het een lach om dingen te maskeren. Maar ik denk van nature ben ik wel heel spontaan en Ik hou wel van gekkigheid en een grapje.
Dat is een mooie opmerking eigenlijk van zo'n huisarts. Hè?
Absoluut.
En het hoeft ook niet waar te zijn. Nee. Maar het is soms ook... ik heb wel eens iemand horen zeggen van... het gaat niet om de waarheid, maar de waarachtigheid. Hè? waar kan je je aan vasthouden?
Ja, ik vind het heel mooi.
Ja. En toen? Wat na die periode van 8?
Nou, ik denk, want ik heb een keer voor mezelf dat opgeschreven... van wat heb ik nou eigenlijk altijd gedaan van jongs af aan... aan hobby's of aan vrijwilligerswerk of baantjes of opleiding. En dan zie je eigenlijk wel een hele lijn vanaf dat ik klein was. Nou ja, ik zat nog op de basisschool en toen ging ik kennelijk al vrijwilligerswerk doen... bij, dat was in Dordrecht, de Meteoriet. En die andere naam ben ik vergeten, maar dan ging ik naar een soort dagbesteding... was dat, dagbehandeling. En dan ging ik de mensen helpen met koffie schenken of met rolstoelen rijden... of dansen met mensen in een rolstoel. Of een spelletje doen. Ja, dat is heel ongebruikelijk, denk ik, voor een kind van een jaar of 10. Dus dat was toen al.
En kun je dat duiden? Waar komt dat dan vandaan?
Ja, misschien wel om ertoe te doen. Dat ik dat intuïtief had. Ja. Of ook vooral, ik zeg wel eens, ik leid aan leidende mensen. En ik vond, bewoners in het parkhuis konden bijvoorbeeld dan zeggen van... ja, maar jij vindt iedereen zielig. Daar moest ik wel om lachen. Ik heb wel met mensen te doen en... ik ben zelf niet van de kerk. Ik ben wel een tijd getrouwd geweest met iemand die dat wel was. Ik heb daar heel veel van geleerd. En wat ik een mooie zin vond, was van... hij was met ontferming bewogen.
Oh, ja.
En dat heb ik altijd wel heel mooi gevonden. Weet je, toch? Ja, wees vriendelijk en liefdevol voor elkaar.
Ja. Klopt het dat het misschien dan ook... ja, je zocht de liefde op? Zo van die je misschien onvoldoende hebt ervaren in je eigen jeugd?
Ik vermoed van wel, vooral liefdevolle aandacht. Want ik ben op mijn 20e getrouwd. En dat was ook, eerlijk gezegd, een vlucht uit thuis. Ik wilde zo snel mogelijk daar ook weg. Dus dat is niet echt de meest eerlijke reden om met iemand te trouwen. Maar ik heb het pas later ingezien dat het zo was. En natuurlijk is het niet lang, heeft het niet lang geduurd. Ik denk een jaar of 7. Maar ik vond het wel fijn in dat gezin waar ik dan kwam... met een hele christelijk gereformeerde vader en moeder... en twee dochters en dan twee zonen. En ik was dan met de zoon. En wat ik wel fijn vond is hoe traditioneel en hoe behoudend ze ook waren. Ik vond het wel fijn om daar te zijn, want... ik zag dat geloof voor hun heel belangrijk was. En dan ging de open haard op zondag aan. En we gingen samen de afwas doen. En dan gingen we, ik noemde het altijd, Heere Godliedjes zingen. Toen leerde ik de Heere Godliedjes. Mm. Ik vond het wel een bepaalde gevoel van geborgenheid, de veiligheid. Die relatie was misschien dan niet zo geweldig. Maar ik had denk ik sterke behoefte aan die warmte en die aandacht. Dat denk ik. Het is overgegaan, die relatie. En... scheiden was not done in die kerk. We waren de eerste. Die scheiding heeft 3 jaar geduurd. Heeft ook heel veel narigheid opgeleverd aan... maar ook weer heel veel veerkracht bij mezelf. En toen ben ik denk ik wel afgeraakt van mijn enorme verlegenheid. Want toen moest ik wel. Toen ging ik met 2 kindjes van 1 en 5 ging ik weg. En dat was een hele
vervelende... Toen stond je er weer alleen voor.
Ja. En eigenlijk als ik zo terugkijk op mijn leven... heb ik het altijd alleen gedaan. Maar dat maak je wel... Ik heb op een gegeven moment... mensen sturen met kerst en oud en nieuw sturen ze altijd een kaartje. Nou, ik vind het ook helemaal niet erg om een beetje anders te zijn. Dus ik stuurde met paas iedereen een kaart. En vooral ook de mensen waar ik heel veel ervaringen mee had gehad... en heel veel van geleerd had. Juist ook in die verdrietige tijd met een kerkenraad... maar ook andere mensen. En dan stuurde ik een kaart om ze te bedanken... voor het kleuren van mijn leven. Want het heeft me gevormd tot wie ik vandaag de dag ben.
Ja. Maar je bent ook een beetje eigenwijs dus.
Denk ik wel, ja.
Je wil een beetje afwijken...
Ja, niet afwijken om te afwijken of om af te wijken, maar ik vind het ook wel lekker.
Het mag anders.
Het mag anders, ja.
Oké. En hoe gebruik je die kwaliteit? Ik denk dat het kwaliteit is, dus een eigenwijzigheid is ook een kwaliteit, in je werk?
Nou ja, ik zeg altijd, de dingen die ik doe, het is zo raar dat dat bijzonder is, want ik doe helemaal geen bijzondere dingen. Maar zeker in de setting van een verpleeghuis of in een hospice. Ja, ik ga er een boekje van schrijven van de ervaringen. En een voorbeeld. Er is een jonge mevrouw, een Indische mevrouw, die heeft dementie. En ik werk als activiteitenbegeleider in die kleine huiskamer met zo'n 6 of 8 bewoners. En ik wil naast de mensen staan en ik wil niet een begeleidster zijn of zo. Dus die mevrouw die hield van de muziek van Tina Turner... En dat vertelde ze ook, dat haar favoriete muziek was. Ik zei, noemen ze een nummer. En toen zei ze, dat liedje van Rolling on the River. Oké. Ik zeg, zullen we dansen? Ja, nee, echt niet. Ik zei, je durft helemaal niet te dansen. Dus ik zat ze een beetje uit te dagen en uit te lokken. Toen zijn we uiteindelijk op de tafel gaan staan. Ik ging vanuit mijn telefoon ging ik de muziek aanzetten, gordijnen dicht, deur op slot. En denk je, ja, anders krijg je op je kop, want dat doe je niet in een verpleeghuis. En we hebben echt, als er twee gekken hebben staan te dansen. En die mevrouw, het was hilarisch. En die vrouw die heeft geschaterd van het lach. En nou, laat de gordijnen open, deur weer op slot. En denk je, ja, dat heeft niemand gezien. Dacht ik. En toen kwam de toenmalige teamleider Peter, die kwam naar me toe. Hij zegt, wilde je dat nooit meer doen? Ik zei, wat bedoel je? Ja, dansen op de tafel. Ik zei, nee, je bent helemaal natuurlijk. Ja. Hij zei, dat heb je wel gedaan. Hij zegt, kijk, maar dan had kennelijk iemand een foto of een filmpje gemaakt. En toen zei ik, zeg, Peter, ik zal het niet meer doen. Vandaag. En ja, het gaat, ik zeg, ik snap ook wel, dat ga ik niet met iemand doen van 80 jaar die krakkemikkerig is. Maar met een dame van de jaren 50, 60 kan dat gemakkelijk. En dat was leuk. En een andere jonge dame die niet incontinent is. En dan kwam er een leerling die kwam die dame verzorgen. Maar we wilden een beetje een geintje uithalen. En het voelde een beetje alsof je vroeger met een schoolkamp ging. En dan moest je altijd op de bonte avond of op een avond een beetje ondacht.
Beetje kattenkwaad.
Kattenkwaad, een beetje Pietje Bel-achtig, Pippi Langkast. Dus, weet je, wel eerlijk, maar wel gekkigheid. En toen hadden we afgesproken met die dame van, we gaan hem een beetje in de maling nemen. Dus we hadden van ontbijtkoek, nou ja, doe je Sinterklaas. We hadden een dikke drol gemaakt en we hadden een inco gepakt. Een beetje zuiderans erin gegooid en die drol erin gelegd. En die hadden we half onder de bed gedaan. En we wisten dat, dan had die jonge dienst. Jong ventje, super lieve gast. En nou ja, hij had haar geholpen en hij had het kennelijk, had hij die inco zien liggen. En ik denk, nou, dat is niks voor haar, want normaal dan gebruikt ze dat niet. Maar goed, ze zal een ongelukje gehad hebben. Maar geweldig, want hij reageerde er niet op. Want hij ging heel respectvol met haar om, hij heeft haar verzorgd, niks aan de hand. Dus die dame zegt later tegen mij, nou, er was niks aan, want hij heeft niet eens gezien. Ik zei, nou, ik denk eigenlijk dat hij het wel gezien heeft en dat hij het van jou niet verwachtte. En dat hij dacht van, hé, dat ga ik haar niet mee confronteren, want het is vervelend. En wat we toen vervolgens gedaan hebben, hebben we een foto ervan gemaakt met haar en die inco en dat naar die jongen geappt. Nou, die kwam toen op dat moment niet meer bij. En ja, dat is superleuk. Zulke gekke grappetje uit te halen met de mensen. Dus, ja.
En het gewone verbijzonderiseren.
Dat is raar, hè?
Ja.
In een hospice. Daar heb je ook allerlei verschillende mensen. Jonge mensen, oude mensen en deftige mensen. Of mensen in lekkere Rotterdammer uit de haven. Nou, dan komt die Rotterdammer uit de haven. En ja, die wil heel graag sterven, maar dat lukte maar niet. Ja. En toen had ik bereikbaarheidsdienst. En het was zondag. Ik was lekker in het groen, lekker aan het struinen. En toen werd ik gebeld en ik moest komen naar het hospice. En ik had mijn dingetje daar gedaan. En dan ga ik altijd nog even bij de vier mensen langs die er op dat moment liggen. Dus ook bij die meneer. En ik ging naar hem toe. Ik zeg, hé, maar, ik noemde zijn naam. Ik zeg, het wil maar niet lukken, hè, de doodgaan. Hij zegt, nee, maar normaal zou je zoiets nooit zeggen. Maar hij wilde zo graag en het lukte maar niet. Dus hij kon erom lachen. En een ander moment heb je ook speciale matrassen. En nou, die worden dan gebracht door een leverancier. En was een mooie, strakke dame, jong ding. En zag er goed uit. En ik zeg tegen hem, nou. Ze worden steeds mooier en steeds jonger. Ik zeg, maar die ziet er goed uit. Ik zeg, je zou bijna denken dat hij in de hemel ligt. Dat zijn grapjes. Normaal gesproken maak je ze niet. Maar die mensen vinden het heerlijk dat dat gewoon wel kan. Of Spaanse les, terwijl je nog 3 maanden te leven hebt. Gekkigheid, van de week nog. Een oude dame van 87, die wilde nog naar buiten. Die was in het winkelcentrum geweest, in een rolstoel. Het laatste stukje gaat ze lopen. Ik zeg, hey, mevrouw Jo, loop eens even door. Normaal zeg, met dat soort dingetjes mag het gewoon nog menselijk zijn en normaal zijn.
Voordat je verder luistert, nog even dit. Mocht je een vraag hebben of zelf een onderwerp willen inbrengen, of wil je misschien meer weten naar aanleiding van deze podcast, wij vinden het leuk wanneer je een reactie achterlaat. Ook dat geeft zin. En dan nu weer verder met deze podcast.
Wat is voor jou de definitie van zingeving?
Ja, dat is heel persoonlijk, want ik denk inderdaad dat het voor ieder mens anders is. Zingeving voor mij is, denk ik, ertoe doen op een manier. Ja, voor mij is dat om wat voor een ander te betekenen. En dat heeft met welzijn te maken, met gezien worden, aandacht, liefde. Ik weet niet of ik het in één woord zou kunnen vatten, maar ja. Ik wil graag het verschil maken voor hen en ja, het is niet per se het verschil maken, bedenk ik. Dat wil ik ook wel. Maar ik denk, ja, ertoe doen voor de ander. Ja, die denk ik.
Ja, want zingeving is natuurlijk iets groots. Het heeft ook met geluk te maken. Ja. En je noemt jezelf ook een geluksbrenger?
Nou, mezelf niet hoor. Ik ga het bescheiden. Maar met Maximaal Leven, dat is dan de stichting die ik... dat was een eenmanszaak die ik opgericht had. En daar werk ik wel met geluksbrengers. En geluksbrengers, dat zijn mensen die een bepaalde kwaliteit hebben. Een bepaald talent hebben. En die ze dan op een liefdevolle en dienstbare manier inzetten voor die mensen in een verpleeghuis of in een zorginstelling. En vooral dienstbaar, want als je fantastisch mooi kan zingen, je hebt een geweldige dijk van de stem en je bent niet in staat om die dienstbaar in te zetten, ja, hoe mooi je dan ook kan zingen, maar dan ben je voor mij geen geluksbrenger. Want op het moment dat een bewoonster met haar handen op de oren zit, want ik vind het te hard, en je wijst iemand erop van, hey, het is te hard, doe het, het is wat zachter, en je blijft dat doen, ja, dan begrijp je niet hoe je dienst bij je kwaliteit in moet zitten. En dan ben je voor mij niet geschikt voor dat moment. Maar misschien wel voor een concertzaal moet je vooral doen. Maar niet als geluksbrenger in een huiskamer of in een slaapkamer bij een bewoner.
En zit het geluk dan bij deze kwetsbare groep waar je over praat? Zit hem dat in grote dingen of juist het alledaagse kleine dingen?
Ja, voor mij dat laatste. En dan, ook dan is het nog maatwerk, want dat is iets wat ik wel geleerd heb in het verpleeghuis, als activiteitenbegeleidster. Ik was altijd bezig van, hoe kan je het nou de mensen naar de zin maken? En dat is voor ieder mens anders. En daar zijn voor mij de 9 thema's ontstaan. En die 9 thema's, dat is onder andere kunst en cultuur, muziek, bewegen, sport en spel, kinderen, dieren, aan tafel, zintuigelijke dagbeleving en buiten. Dat zijn thema's, eigenlijk heb ik ze niet eens verzonnen, maar dat zijn gewoon thema's die in de agenda van alle mensen in Europa voorkomen. Alleen bij jou misschien koken, dus aan tafel, of misschien wel kunst en cultuur. En bij mij misschien wel lekker buiten zijn en met dieren, ik noem maar wat.
Daar zitten de individuele behoeften en verlangens.
Ja. Ja, en wat ik dan belangrijk vind, als je dan de mensen leert kennen, want dan is het wel fijn dat je weet van wie heb ik nou eigenlijk ten diepste voor me? Wat is de achtergrond van diegene? Waar komt die vandaan? Dat je die leert kennen van, en in hoeverre kun je dan die thema's die bij die persoon passen, weer teruggeven en aanpassen aan de fase van het ziekteproces dat iemand er is. Dus stel voor, er is een meneer met 1,5 been in een rolstoel en die nog verbaal, hij kan nog prima praten, maar hij is niet meer in staat om te voetballen, terwijl hij altijd heel graag gevoetbald heeft, sport en spel. Wat kan er dan nog wel? Nou, dan pak de rolstoel en ga dan naar de plaatselijke voetbalvereniging en ga naar de wedstrijd kijken. Of pak het groter uit en ga dan in dat geval van hem naar Feyenoord toe. En ga daarna dan een biertje drinken bij Hotel New York. Weet je, dat is misschien iets groter. Maar het kan ook kleiner zijn door misschien wel gewoon naar het Nederlands elftal op televisie te kijken.
Kijken naar de restmogelijkheden.
Absoluut, kijken wat wel kan, ja. Ja. En niet het ziek zijn benadrukken. Maar gewoon de mens benadrukken. En dat ziek zijn, ja, dat is een klein stukje van wie die mens, van wat die mens heeft. Nog niet eens van wat hij is, maar wat hem is overkomen. Maar het is vooral nog die mens.
Willy, als je zelf zorgafhankelijk zou worden en je komt in een verpleeghuis terecht. Wat zouden dan geluksmomentjes voor jou zijn?
Dat heb ik wel eens met mijn kinderen ook besproken. Van, kijk vooral naar mijn gezicht. Mijn gezicht vertel je wat je moet doen. Ik heb liever dat je mij ergens in een verpleeghuis, waar dan ook in het land zit, dat je niet dicht bij me woont, maar dat er mensen zijn die met zorg en aandacht naar mij kijken, die mij liefde geven. En ik heb echt grootse dingen georganiseerd, terwijl nu denk ik, oh, is leuk voor de organisatie of voor de voornaamsbekendheid, maar voor de bewoners hoeft dat helemaal niet. Dat heb ik ook wel geleerd. Dus daar waar het liefelijk en klein is. En zet mij in, dat weten ze al, zet een schommelstoel bij de kas bij Villa Augustus neer in de tuin. En de vlindertjes, de bloemetjes en dat het lekker ruikt, weet je, het zonnetje.
Ja, je hebt iets met buiten, hè?
Ja.
Ja.
Ja, ja, ja. Ja, ook dat, ook weer een heel mooi, vind ik zelf een heel mooi voorbeeld waar ik wel trots op ben. Toentertijd als activiteitenbegeleidster, ik werkte nog maar net in het parkhuis en... Daar hadden ze een heel klein een aardbeienbedje met ook een jongeman met dementie. En daar kwam een kruidentuintje bij. En iedere keer als we dan een plekje hadden, ik denk dat ik tot 3 of 4 keer toen moest verkassen, omdat ze dan die ruimte weer nodig hadden, of voor de keuken, of in een tuin gingen ze anders maken. En ik weet nog dat de toenmalige manager naar me toe kwam. En toen zei ze van, je moet weer verkassen. Ik zei, ja prima, wil ik nog 1 keer verkassen, maar dan naar een plek die minstens zo mooi is of beter. Ik zeg, want ik kan het niet meer uitleggen aan die man dat we weer een andere plek. Het is al in dat hoofd is het al wat warrig. En toen zei ze, kom eens mee. En toen liet ze mij een plek zien achter het grote gebouw van het verpleeghuis. En daar lag een heel groot terrein met wat haagjes en wat paden en terrassen. En toen zei ze, kies hier maar een veldje uit, want dit gebruiken we toch nooit. En dat was echt huge. Dat was echt heel groot. En, dus ik koos een klein stukje grasveld uit. Maar in mijn hoofd dacht ik, ik wil dat tweede grasveldje ook. En toen heb ik in een... Ik zou dat kort houden, maar dat is eigenlijk is dat een soort landjepiek geweest. En wel gelijk goed en degelijk aangepakt. En heel veel mensen erbij betrokken, heel veel vrijwilligers en collega's. En ja, in een paar maanden tijd stond daar een beginnende beleeftuin. Die is uiteindelijk steeds meer uitgekristalliseerd. Daar hebben we mooie prijzen mee gewonnen. En heel veel instellingen zijn uiteindelijk ook daar wezen kijken. En dan heb ik het niet over zomaar even 3-4 maanden. Maar dit is wel een serieus project geworden. Er is uiteindelijk ook een zindig prikkelende wandelroute om het hele terrein gekomen.
Wat is een beleeftuin?
Nou, ik heb nu een definitie. Die is best wel wat uitgebreider op de website van Maxima Leven neergezet. Die zal sowieso de kwaliteit van leven vergroten voor mensen. Maar die is altijd aangepast aan de doelgroep van mensen. Voor de gebruiker. En of je nou een beleefdheid maakt voor in een ziekenhuis, dan zal die er anders uitzien dan wanneer je maakt voor een basisschool. En een basisschool weer anders dan voor een verpleeghuis of voor een, noem het maar, daar waar het is. Want ik denk als je het voor kinderen doet, dan is die gefocust op educatief. Ik denk bij een verpleeghuis in principe dat die vooral voor ontspanning is. Een stukje recreatie, maar op het moment dat je misschien wel te maken hebt met een afdeling psychiatrie of Korsakoff, dan kan die ook arbeidsmatig zijn.
Waar zit het verschil tussen een gewone tuin en een beleeftuin?
Dat je goed nadenkt over de bedoeling van de tuin. Hoe wil je hem inzetten? Hoe wil je hem gebruiken? Op het moment dat die arbeidsmatig is, dan denk ik dat het handig is dat je er dingen inzet. Waar mensen ook arbeid kunnen vervullen. Dus een stukje dagbesteding dan concreet voor mensen met Korsakoff of bijvoorbeeld psychiatrie, die nog met hun handen genoeg kunnen, maar dat ze misschien hun kopje een beetje leeg kunnen maken door in de tuin te gaan werken of voor de dieren te zorgen. Maar ik kan me voorstellen dat als je het op een basisschool doet, dat je dan vooral heel veel leerzame dingen erin zet. Of misschien wel meer sport en spel en beweging erin zet.
En ook alle zintuigen inzet.
Precies, ja, okay. Maar wil iemand daar veel meer van weten? Ja, op de website staat er heel veel beschreven ook. Want het is niet zomaar mensen denken van, ik doe er een vlindertuin in, of een vlinderplant in en een terrasje en nog wat rozen, het ruikt lekker. Ja, dat is echt niet genoeg. Er is echt wel, het is uitgekristalliseerd, er is heel lang over nagedacht en heel veel uitgeprobeerd ook.
Is natuur, het buiten, een zingevingsfactor voor jou?
Absoluut, ja.
Wat geeft het je?
Op het moment dat ik veel aan mijn hoofd heb, en dat is de laatste tijd, is dat ook wel zo. Dan merk ik, als ik zo druk ben geweest, maar ik ben bijna niet buiten geweest. En nu woon ik dan in Zwijndrecht. Op het moment dat ik denk, ik ga even van huis uit langs de rivier lopen en ik ga naar Zomerlust, doe even een bakje koffie en ik ga weer terug. Denk een klein uurtje onderweg. Ja, dan kom ik terug, maar dan is mijn hoofd wel een heel stuk leger. En dan die frisse wind door je kop, dat is wel heel fijn. Dat doet dat met me.
Ja, dus even opladen.
Ja, ja. Ja,
is dat de balans vinden tussen daadkracht en daadlast?
Ja, daadkracht, dan denk ik, dat past heel erg bij me. Ik ervaar dingen nog niet als daadlast, maar dat zegt misschien ook iets over hoe ik naar mezelf kijk, omdat ik heb doorgaan. Maar misschien, als ik eerlijk ben, denk ik van, het moet wel meer balans in komen. Dus
ja,
misschien heb ik wel meer daadlast zonder dat ik het zo benoem. Dat zou ook nog kunnen. Nou, als ik kijk naar mijn fysieke gestel, dan denk ik van, je bent wel altijd bezig. En ik moet ook veel meer leren om. Ik zeg altijd, nu ik in Zwijndrecht woon, zit ik heerlijk zo. Heb ik dan de bank en dan, ik zit op een hoekhuis en het zonnetje schijnt dan precies op de plek waar ik dan op de hoek van de bank zit. En dan heb ik een heel groot vogelhuis en het zit stikvol met allerlei vogeltjes. Wat ik nodig heb is even zo'n half uurtje of een uurtje met een bakje koffie. Lekker lullig kijken naar buiten.
Ja.
En dat lekker lullig kijken, dat laat mij ook op.
Ja. Mag je je vervelen?
Ik gun mezelf meer verveeltijd. Omdat ik weet dat verveling voor mij, of lekker niks doen, lekker lullig kijken, dat is goed voor me. Alleen ik doe dat te weinig en ik ben dat wel steeds meer aan het leren. Ik ben me er bewust van dat ik mee moet lullig kijken naar buiten. Stil. Ja.
Want dat heb je als kind niet automatisch meegekregen. Verveeltijd.
Nee, beslist niet. Wat ik wel deed is mijn slaapkamertje. Ik sliep dan helemaal boven. Dat was echt mijn plekje. En daar luisterde ik muziek of schreef ik gedichtjes. Was ik aan het tekenen. En bij mij, ik had geen gordijnen op mijn slaapkamer. Dus ik keek altijd van boven naar buiten. En dan gingen de bomen heen en weer. Waar, was ik al een beetje een dromer.
Ja.
En dat vond ik heel fijn. En ik, nou, ik ben zelf ook hoogsensitief. Ik denk wel extreem. Mijn zintuigen staan altijd op aan. En ik maak bewuste keuzes van, oké, als ik dat doe, moet ik dat en dat weer laten. Of iets is me heel erg waard, dan weet ik dat ik eigenlijk te veel hooi op mijn vork neem, dat ik overprikkeld raak. Maar dan weet ik wel, dan moet ik de dag daarna even pas op de plaats maken. En ga ik door, dan voel ik dat in mijn gestel.
Je noemde zojuist van een beetje een dromer. Zijn de dromen uitgekomen?
Tot nog toe is alles wat ik in mijn kop heb gehad, is altijd gelukt.
Heb je nog dromen?
Jazeker. Ja, niet om mij of om Maxima Leven, maar Maxima Leven echt tot een groot succes te maken. En niet het succes, maar de bedoeling waarom het is ontstaan, dat dat succesvol is en dat dat gaat lukken. En wat daarvoor nodig is, is de verbinding met de juiste mensen leggen, die ook het hart op de juiste plek hebben. Dus als het nou gaat om die kwaliteit van leven vergroten voor mensen in een zorginstelling, voor mij is dat... Dat heb ik mogen leren, is dat hoe ziet de fysieke leefomgeving eruit? Dus zowel binnen als buiten. Hoe gaan we om met de mensen? Dus de bejegening. Nou, dan moeten er goede trainers zijn die leren hoe je met bejegening omgaat. En dan die dagbeleving invullen met die geluksbrengers. Alle fasen van het ziekteproces. Als we dat met elkaar neer gaan zetten. En daar zijn we echt heel hard mee bezig. En we gaan in 2023 gaan we echt flink van start. Want de Eenmanszaak is nu een stichting geworden. Hele goede plannen met hele goede mensen. Ja, als dat eenmaal staat. En ik denk groot, zet kleine stapjes. Maar, en dat gaat zich vermenigvuldigen. Ja, dat is wel mijn grootste droom die uit mag komen.
Het klinkt enorm ambitieus. Tegelijkertijd zeg je tussen de regels door van ik moet ook op mezelf letten, ook qua gezondheid.
Mm-hmm.
Hoe zorg je voor je eigen zingeving? Geliksmomenten?
Je merkt al, het is nu wat langer stil. En dan gaat ze lachen. Nou, dat is iets waar ik nu eigenlijk ook wel middenin zit. Dat ik nu meer bewust ben van... ik heb altijd op aangestaan. Ik heb altijd heel hard gewerkt. Met heel veel liefde. En ik ben nu dus bezig met keuzes maken van hoe zorg ik voor mezelf en mijn geluks... Nou ja, ik heb, misschien is dat wel goed te vertellen, sinds ik in Zwijndrecht woon... ik heb de afgelopen 53 jaar ook heel veel mooie dingen meegemaakt, ook heel veel verdrietige dingen meegemaakt. Ik heb ook mijn laatste maanden bij het parkhuis heb ik even een pas op de plaats moeten maken vanwege mijn gezondheid. En toen... werd mij de vraag gesteld van wat vind je nou zelf fijn? Waar word jij blij van? En denk daar eens over na. Die tijd is mij gegund. En toen ben ik ook na gaan denken. En wie zijn nou eigenlijk belangrijk voor me? En nou heb ik in mijn huisje, ik heb een lief klein huisje, heb ik een wand gemaakt met foto's die voor mij, mensen erop, die voor mij van grote betekenis zijn. Betekent niet dat ik die mensen altijd veel zie. Sommigen wel, sommigen wat minder. En... die mensen hebben voor mij betekenis en die dragen bij aan mijn geluk. Daarnaast, ik moet het eigenlijk zo zeggen. Op het moment dat ik weet dat Maxima Leven stevig staat. En eigenlijk moet het synchroon lopen. Ik heb nu een lijstje van wat vind ik zelf fijn. Wat zou ik graag zelf willen doen. Dat wil ik ook meer gaan doen. Maar niet eerder voordat Maxima Leven degelijk staat met de juiste mensen. Dus we hebben nu een heel mooi bestuur en er sluit steeds meer mensen aan en goede organisaties. Wanneer ik vertrouwen heb van dit gaat lopen, ik moet mezelf ook onmisbaar kunnen maken. En dat zal nu nog niet zijn, want nu ben ik nog de drijvende kracht. Maar ik wil dat het steeds minder gaat worden, omdat het gaat niet om mij, maar het gaat om de bedoeling. En als we met elkaar die bedoeling neer kunnen zetten en uit kunnen werken, dan kom ik ook toe aan voor mezelf veel meer tuinieren of beeld houden of heerlijk lezen of lekker lullig kijken naar de vogeltjes met een verrekijker, weet je, zo muziek luisteren. Dus momenteel is het vooral muziek luisteren, denk ik. En als het een beetje aardig weer is, werken in mijn tuin. Maar het is nog een heel bescheiden maat. Ik kan me nu nog niet concentreren met echt flink lezen bijvoorbeeld. Dus ik moet rust in mijn hoofd krijgen. En daar ben ik nu druk mee bezig, omdat... weer druk mee bezig. Maar ik ben me er bewust van dat dat nu meer moet gaan komen. Dat gun ik iedereen.
Ja. Dank je wel.
Graag gedaan.
Tot zover deze podcast. Vragen naar zin. Misschien wil je reageren. Het is tof wanneer je een berichtje achterlaat. en ons volgt. Zo dragen we samen bij aan de missie. Zingeving bespreekbaar, verwerkbaar en toepasbaar maken. Tot de volgende keer. Wij hebben er zin in.
Verdrinkend in de stilte voel ik de stemmen in mijn hoofd. Ze schreeuwen naar me dat er niemand is die nog in mij gelooft. Het heeft niet eens te maken met het water of met eb en vloed. Want ik lijk soms compleet vergeten hoe ik zwemmen moet. Oh, oh, oh. Maar als ik
voel ik me klein en gebroken, doet alles pijn in mijn hoofd en neemt de twijfel het over. Ik geloof niet in een god, dus kan niet wijzen naar boven. En ik vind het net zo moeilijk om in mij te geloven. Al het goud wat er blinkt, dat is uiteindelijk koper. En tussen zwart en het wit zitten grijzige tonen. Wat is de zin van het leven? Ik blijf maar peinzen erover. Maar god, ik lijk wel gebroken, totdat ik kijk in je ogen.